En dat is inderdaad iets wat we mogen weten. We mogen voor vandaag onze verwachting op hem stellen, mogen weten dat hij een steun voor ons is. Maar we mogen dat ook doen voor de toekomst, voor de eeuwigheid. En daar wil ik het met u vanochtend over gaan hebben. Maar ik wil eens beginnen met een vraag. Als ik het heb over het thema Bijbelse profetieën, waar denkt u dan aan? Ik ontmoet veel mensen die, als ik daarover mee spreek in het land, die gelijk denken aan zware Bijbelstudie, ingewikkelde schema's van de eindtijd, wat wanneer gaat gebeuren. Misschien denkt u wel aan een geloof van mensen wat theoretisch blijft, die zo bezig zijn met uit te zoeken wat wanneer zal gebeuren, dat de praktijk voor vandaag mist. Of misschien denkt u wel aan mensen die in elk krantenartikel wat ze tegenkomen, vervulling van profetie lezen. En als ik zo die gedachten hoor van mensen die daarmee wel eens naar ons toekomen, dan kan ik mij die gedachten wel voorstellen. Ik ben zelf veel bezig met het bestuderen van het profetisch woord. En inderdaad, een van de risico's daarvan is dat je alleen maar aan het nabedenken bent over wat wanneer gebeurt. En dat is natuurlijk niet waarom God zijn profeten stuurde. Die profeten die gestuurd werden, werden inderdaad gestuurd om zijn plan te openbaren. Maar wat zij brachten had wel degelijk ook een consequentie voor vandaag. God wilde zijn plan openbaren en we hebben een serieuze verantwoordelijkheid om dat te onderzoeken. En daar wil ik niks aan afdoen, sterker nog. Ik zou willen stimuleren, ga de profetieën bestuderen. Maar het gaat mis wanneer het alleen maar bij onderzoek doen blijft. Wanneer God vertelt over morgen, dan heeft dat consequenties voor ons vandaag. En vanochtend wil ik met u spreken over een van de positieve consequenties daarvan. En dat is de hoop, dat is die verwachting die we ook in Psalm 62 hebben gelezen. En ik moest er zelf een keer aan denken toen wij in onze gemeente een Bijbelstudie hadden over het Onze Vader. En natuurlijk is het heel goed om als we de bergrede waar het Onze Vader in staat te bestuderen over voor wie dat geschreven is, over welke tijd dat gaat, want ook dat heeft een profetische betekenis. Maar we moeten vervolgens niet denken als we dat hebben bestudeerd van nou, dat weten we ook weer en we gaan weer verder. Tijdens die Bijbelstudie hadden we het onder andere over die zin uit het Onze Vader, uw koninkrijk komen. En een zuster vroeg ons, verlangen we daar nog werkelijk naar? Is dat alleen maar theorie of verlangen we er werkelijk naar dat in dat gebed van het Onze Vader wat er staat, dat dat koninkrijk gaat komen? Heeft het nog een plek in ons gebed vandaag dat we uitkijken naar datgene wat gaat komen? Een terechte vraag, denk ik. En daar zit ook de kern van de hoop waar ik het vanochtend met u over wil hebben. Hoe de kennis over datgene wat gaat gebeuren een verlangen en een hoop en een verwachting in ons bewerkt voor vandaag. Ik wil het met u gaan hebben over Romeinen 8. Misschien wilt u het met mij opslaan. Romeinen 8, een bekend hoofdstuk, vooral vanwege de tweede helft van het hoofdstuk. Nou is dat net niet het gedeelte wat ik met u vanochtend wil gaan behandelen, maar ik zou met u willen lezen Romeinen 8 vanaf vers 14. Romeinen 8 vanaf vers 14. Daar lezen we, we vallen midden in een betoog van Paulus, Romeinen 8 vanaf vers 14. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, voor nu stop ik hier, maar ik zou u vooral willen aanmoedigen, ga vooral thuis nog eens die versen van hoofdstuk 8 verder doorlezen. Daar komen die geweldige, bekende, bemoedigende versen, dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Juist ook in deze tijd een enorme bemoediging. Maar naar aanleiding van dit gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, wil ik het vanochtend met u over drie dingen hebben. Ten eerste over de schepping. Ten tweede over de kinderen van God. Ten derde over de geest. En ik zal u vast waarschuwen, als we beginnen bij de schepping, dan begint dat wat deprimerend. Maar ik zou u willen vragen, bijt met mij daardoorheen, want we werken toe naar de hoop, naar de verwachting. Nou, we beginnen dus met de schepping. Die schepping was door God goed gemaakt. We kennen allemaal die woorden uit Genesis 1, dat God zag dat het zeer goed was. Maar hebben we net gelezen, die schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En dat gaat uiteraard over de zondeval bij Adam en Eva. Na de zondeval werd de aardbodem vervloekt en bracht dorens en distels voort. De mens zou vanaf dan moeten zwoegen voor zijn eten. Uit stof zijn we gemaakt en tot stof keren we weer weder. Toen ik zo hierover nadacht, dan moest ik denken aan Prediker. Prediker beschrijft eigenlijk op een ultieme manier wat die zinloosheid, waar de schepping aan onderworpen is, wat die inhoudt. Prediker heeft het over vluchtigheid en misschien kunnen we dat daarnaast lezen. Misschien wilt u met mij opslaan, Prediker 1 vanaf vers 2. En ik wil dat met u lezen omdat het zo goed kenmerkt wat die zinloosheid is. Prediker 1 vanaf vers 2. Daar lezen we een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar ze opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee en toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Nou, zoals we hier zien en ook in Genesis, slaat die zinloosheid waar de schepping aan onderworpen is, in eerste instantie op de dagelijkse dingen. Dagelijks leven, dagelijks werk. De gang van zaken zoals die er altijd geweest is, en ook nu nog is. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, de vermoeidheid daarvan. Weet u, ik heb zelf bijvoorbeeld een hekel aan klussen. Ik ben enorm dankbaar dat ik een eigen huis heb, maar de keerzijde daarvan is wat ik zo onuitsprekelijk vermoeiend vind, is dat het bij een eigen huis het werk nooit lijkt te stoppen. Als je het ene gerepareerd hebt, dan gaat het volgende alweer kapot. En zo zien we dat eigenlijk ook bij werken voor je geld. In principe werken we om ons brood te verdienen. Maar volgende maand moeten we weer werken voor het brood van die maand. En zelfs voor diegenen die meer verdienen dan wat nodig is voor hun dagelijks onderhoud, is die zinloosheid er. Er zijn genoeg verhalen van mensen die genoeg geld hadden verdiend voor de rest van hun leven, maar vervolgens getroffen worden door een ernstige ziekte. Denk maar ook wat er om ons heen gebeurt, getroffen worden door een ernstige oorlog en het is eigenlijk allemaal weer opnieuw zinloos. En dat geldt natuurlijk ook voor het grotere plaatje. Dat geldt niet alleen voor het dagelijks werk waar we ons brood met het zweet is aanschijn moeten verdienen. Maar de zinloosheid geldt ook voor het grotere plaatje. Als mensheid proberen we constant de problemen van deze wereld te repareren. Of dat nou is het klimaat, of de oorlog, of de armoede, of de honger. We zijn het constant aan het repareren. Elke oorlog wordt afgesloten met een vredesakkoord. En we hopen van harte dat dat ook weer voor de oorlog die nu aan de gang is zal gelden. Maar we weten ook dat dat telkens weer tijdelijk is. Dat er ergens anders weer een nieuwe oorlog begint. Het ene milieuprobleem wordt opgelost en er ontstaat weer een nieuwe. Ik denk dat als we de afgelopen 2 jaar met corona iets geleerd hebben, dat het is dat we deze schepping niet in de hand hebben. Dat we het niet naar onze hand kunnen zetten. Dat het niet door ons te repareren is. Maar die zinloosheid waar de schepping aan onderworpen is, die gaat nog een stap verder. Paulus gebruikt hetzelfde woord voor zinloosheid in Efeze 4 vers 17 ook voor zinloos denken. Hij heeft het dan over de wandel van de heidenen en de zinloosheid van hun denken. Hij zegt dat ze zijn verduisterd in het verstand en vervreemd van het leven dat uit God is. En dat gaat een stap verder dan de zinloosheid van de algemene dagelijkse dingen. Men is losgesneden van het leven dat uit God is. Losgesneden van de oorsprong van het leven. En zonder oorsprong is er geen doel. Zonder oorsprong hebben we geen doel en geen betekenis. Ga maar na. Een schroevendraaier die in de fabriek is gemaakt, die is gemaakt met dat doel. Hij is gemaakt met de betekenis om schroeven te draaien. Hij is niet willekeurig gemaakt. Er zit een betekenis aan. Hij is gemaakt omdat er ook een schroef is om in dat hout te draaien, waar die precies op past. Nou, zonder God in ons leven zijn we ook onderworpen aan zinloosheid. Alles wat we hier doen is zonder God zinloos. Want niets van wat we hier doen zou dan een betekenis hebben gekregen. Niets van wat we dan hier doen kunnen we meenemen in onze dood. We hebben gehoord over een zuster die een geweldige getuigenis heeft nagelaten. Dingen van eeuwigheidswaarde die zij kan meenemen. Het getuigenis wat zij is geweest voor haar kinderen, voor kleinkinderen, voor haar omgeving. Dat zijn dingen van eeuwigheidswaarde. Die krijgen betekenis omdat die betekenis ontlenen aan God zelf. Maar al die dingen die daar buiten vallen, buiten dat waar God betekenis aan geeft, is zinloos. Maar de mensheid gaat zelfs nog een stap verder in de zinloosheid. Het is nog verder dan dat zinloze denken. Het is niet alleen de dagelijkse gang van zaken en het losgesneden zijn van de oorsprong. De mensheid heeft zelfs haar oorsprong vervangen. En dat klinkt wat cryptisch, maar Paulus zegt het in Romeinen 1 vers 21 zo. Misschien als u uw vinger nog heeft bij Romeinen 1, bij Romeinen kunt u het meelezen. Romeinen 1 vers 21, daar staat: zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijk gedankt, maar ze zijn verdwaasd. Daar staat een woord wat nauw verbonden is aan het woord zinloosheid uit Romeinen 8. Zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en op kruipende dieren. Nou, wat is die dwaasheid hier? Die dwaasheid, die zinloosheid, is dat het beeld van God is vervangen door het beeld van een mens of een dier. Kort gezegd, de mens heeft God vervangen door de afgoden. In plaats van onze betekenis te zoeken in hem die ons gemaakt heeft, zoekt de mens betekenis in beelden die zij zelf gemaakt hebben. We zijn zelf een betekenis gaan geven. Het is alsof de mens een nieuwe functie heeft bedacht voor die schroevendraaier en hem is gaan gebruiken als hamer. Maar uiteindelijk werkt dat natuurlijk niet. Ultieme zinloosheid. En goed om daarbij op te merken, ons leven is natuurlijk niet zinloos gemaakt. Maar we leven eigenlijk in een schepping, in een huis wat in verval is. Er is alleen betekenis als we die ontlenen aan God zelf. Nou, zo zien we dus zinloosheid in deze schepping op meerdere niveaus. En de schepping die piept en die kraakt eronder. En ik denk dat we dat allemaal wel ervaren, zeker in deze tijd met corona achter de rug en een verschrikkelijke oorlog zo dichtbij in Europa, als we de beelden zien van de verschrikkingen die daar plaatsvinden. En Romeinen 8, wat we gelezen hebben, die verwoordt het zo. De schepping zucht. De schepping is in barensnood. En ook de mensheid die erin is, zucht mee. Letterlijk horen we de mensen soms zuchten, maar we voelen allemaal die pijn van de schepping. Maar in dat zuchten van de schepping klinkt tegelijkertijd iets hoopvols door. Want het is wel een pijn van een barensnood. De pijn van een bevalling. En een bevalling werkt toe naar iets. Vandaar dat er wordt gesproken over een rijkhalsend verlangen. Nou, waar is de schepping dan in verwachting van, om het zomaar te zeggen? Nou, van het openbaar worden van de kinderen van God, hebben we gelezen. En daarmee komen we aan bij ons tweede onderwerp van vanochtend, namelijk de kinderen van God. Nou, voordat we ons afvragen wat dat openbaar worden van de kinderen van God betekent, moeten we ons eerst maar eens stilstaan bij wie deze kinderen van God zijn. Nou, dat hebben we gelezen. Zovele als ze door de geest van God geleid worden. Eerder in het hoofdstuk verbindt Paulus dit heel duidelijk aan degenen die leven door het offer van de Heer Jezus. Die mensen die de Heer Jezus in hun leven hebben aangenomen, dat offer hebben geaccepteerd, dat dat ook voor hen is. Die mensen hebben de geest van God ontvangen. En ieder van u die Heer Jezus kent als zijn verlosser, heeft de geest inwonend gekregen en is daarmee ook een kind van God. En ik hoop dat u allemaal, en jij ook, zoals je hier zit, kunt zeggen dat we daarbij horen. En mocht je daar niet zeker van zijn, mocht u daar niet zeker van zijn, dan zou ik zeggen, ga er eens over napraten met een broeder of zuster na de dienst. Napraten over wat het betekent om een kind van God te zijn en hoe je dat kunt worden. Wat trouwens heel opvallend is, is dat in onze vertaling staat er vaak kinderen van God, maar letterlijk staat daar zonen van God. En dat is ook een bemoediging. Misschien denken de zusters onder ons van, nou, ben ik er dan van uitgesloten als vrouw, omdat het hier over zonen van God gaat? Nee, het is juist andersom. Wat zo bijzonder is, is dat de Bijbel ons allemaal zonen van God noemt. Ongeacht of we man of vrouw zijn. Waarom? Nou, alleen een zoon kon in die tijd erfgenaam zijn. Daarom is het zo bijzonder dat de Bijbel ook de zusters zonen noemt. Want zij zijn ook erfgenamen geworden. Zonen van God. Het is een positie van erfgenaam die we hebben gekregen. Nou, te midden van deze schepping, van deze zuchtende schepping, leven dus Gods kinderen. Zij zijn in die schepping geplaatst. Ze hebben een positie in de schepping die aan de zinloosheid is onderworpen, die sinds de zondeval onder de vloek ligt. Sterker nog, die kinderen van God, die zuchten mee met deze schepping. Als het goed is, moet er bij ons ook een zuchten zijn van wat er gebeurt. Moet er ook bij ons, net zoals de schepping zelf een rijkhalsend verlangen heeft, moet er ook bij ons een rijkhalsend verlangen zijn naar datgene wat gaat komen. Weet u, de realiteit voor een christen is dat we met zinloosheid, met pijn en met lijden te maken hebben. De Bijbel belooft ons geen gemakkelijk leven hier. En wat ik nu zeg, ga ik net zo goed tegen mezelf zeggen als tegen u. Dat wij als christenen goed moeten nagaan hoe we tegen lijden aankijken. En in hoeverre we daardoor beïnvloed zijn door onze maatschappij. We leven namelijk in een maatschappij waarin alles eraan gedaan wordt om lijden te voorkomen. Om lijden weg te stoppen. Om het weg te poetsen. Om alles maar zo mooi mogelijk te laten lijken. In onze maatschappij zijn we bezig met waar wij recht op hebben. En we kunnen er maar slecht mee omgaan als we moeilijkheden ondervinden. Maar de realiteit die de Bijbel leert is dat we met die pijn en lijden te maken hebben. Dat we geplaatst zijn in die schepping die aan zinloosheid is onderworpen. En dat we daarmee meelijden en zuchten. Iets anders is dat wij altijd een betekenis zoeken voor het lijden. Ik denk juist ook als christenen. We herkennen allemaal wel die vraag van waarom overkomt mij dit? Of dat nu een ziekte is, pijn of moeite, verdriet, lijden. We herkennen allemaal die vraag. En natuurlijk is er lijden waar we wat aan kunnen doen. Waar we wat aan moeten doen. We hoeven lijden ook niet links te laten liggen. Ook zijn er wel degelijk vormen van lijden die ons iets te vertellen hebben of die een betekenis hebben. Want ook dat leert de Bijbel, dat God pijn en lijden kan gebruiken om iets te vertellen. Maar ik heb het even over de algemene regel, over het grotere plaatje. Van het grotere plaatje zegt de Bijbel eenvoudig dat de schepping aan zinloosheid is onderworpen. Dus niet voor elk lijden is er betekenis. Maar is het eenvoudig het gevolg van wat de mens zelf gedaan heeft. Bij de zondeval sindsdien, de zinloosheid. Maar ook hoeveel lijden vandaag is er niet de oorzaak van de mens zelf. Maar tegelijkertijd gebruikt de Bijbel het beeld van barensnood voor dat grotere plaatje. Die schepping is in barensnood. Te midden van dit lijden is er wel degelijk iets waar we naar mogen uitkijken. Niet voor niets wordt dat beeld van weeën gebruikt. Nou, degene onder ons die een bijzondere zusters die een bevalling hebben meegemaakt, die kunnen vertellen dat een wee enorm heftig en pijnlijk kunnen zijn. Maar die weeën, die werken wel ergens naartoe. Een vrouw die bevalt is niet in de eerste plaats bezig om die weeën te bevechten. Nee, ze probeert de pijn daarvan op te vangen en te doorstaan, te incasseren. Want hoe pijnlijk die weeën ook zijn, ze werken ergens naartoe. Ze werken toe naar de komst van dat kind. En dat is in de eerste plaats hoopvol, omdat het kind er dan is, datgene waar naar uitgekeken wordt. Maar met de komst van het kind betekent het ook het einde van de weeën. Soms denk ik dat wij als christenen te veel bezig zijn met maar de weeën van deze wereld te bestrijden. Te strijden tegen het onrecht, tegen datgene wat we zien aan kwade bedoelingen. Maar dat is niet in de eerste plaats onze roeping. Onze roeping is het lijden van de wereld te incasseren, maar vooral ook te verwachten met volharding, zoals Romeinen 8 zegt. Als de schepping al uitkijkt naar het openbaar worden van de kinderen van God, hoe zit het dan met de verwachting van de kinderen van God zelf? Kijken wij ook uit naar datgene wat gaat komen? Want dat is waar ik naartoe wil werken met dit wat deprimerende verhaal. Na vers 18 waar staat: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zou worden. Bent u daar ook van overtuigd, als Paulus dat zo schrijft? En weet u, daarmee bagatelliseer ik het lijden van deze wereld niet. We kunnen persoonlijk en ook al op grotere schaal door enorm diepe dalen heen gaan. We zien nu Oekraïne. Maar ik denk dat ieder van ons ook die enorm diepe dalen in zijn eigen leven herkent en daar misschien wel in zit. Maar weet u, de Bijbel leert dat de heerlijkheid waar we naar uitkijken vele malen zwaarder zal wegen dan het diepste lijden hier. Onze zwartste dag hier weegt nooit zwaarder dan de grootte van de heerlijkheid die ons te wachten staat. Die gaat er ver bovenuit in gewicht. Wat een bemoediging mag dat zijn. Als we hier door diepe dalen heen gaan, denken van erger kan het niet. Nou, de heerlijkheid zal vele malen groter zijn in gewicht. Wat een bemoediging is dat om eruit te kijken. Hoe diep ons lijden hier ook is, de heerlijkheid straks is altijd groter dan dat. En weet u, ik zei het eigenlijk al, als kinderen, als zonen, komt er nog iets bij. Het is niet alleen de verlossing van het lijden en de heerlijkheid. Als kinderen hebben wij een erfenis die ons te wachten staat. Een heerlijke erfenis mogen wij mede-erfgenamen zijn van de Heer Jezus. Nou heb ik al een aantal keer die term gebruikt, het openbaar worden van de kinderen van God. Maar wat is dat nou eigenlijk waar de schepping naar uitkijkt? Nu, Johannes beschrijft dat heel letterlijk in zijn brief wat het is. 1 Johannes 3, vers 1 en 2. Daar beschrijft Johannes eigenlijk letterlijk wat het is. Er staat, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Weet u, die schepping die aan de zinloosheid is onderworpen en de mensheid die van God los is gesneden, die kent God niet, staat hier. Zij kent hem niet, de wereld. Daarom kunnen ze ook niet snappen wat het betekent om Gods kinderen te zijn. Zij zien ons, als zij ons als kinderen van God zien, zij zien ons nog in hetzelfde lichaam als zij. Het lichaam met dezelfde pijn, dezelfde moeite en hetzelfde lijden als ieder ander. Maar dan komt het, als de Heer Jezus komt, als hij geopenbaard zal worden, dan zal het ook openbaar worden wie wij zijn. We zullen net als hij een verheerlijk lichaam krijgen. Paulus noemt dat in de Romeinen 8 de verlossing van ons lichaam. We zullen verlost worden van ons lichaam, wat gepaard gaat met de pijn en lijden, en een verheerlijk lichaam krijgen. En met hem geopenbaard worden. Net we hier op aarde kunnen ons hele heftige dingen overkomen. Maar we hebben wel een belofte gekregen. We hebben een vooruitzicht gekregen. De komst van het kind. En dan heb ik het over het kind met een hoofdletter. De komst van de zoon. En dat is de vraag aan ons vanochtend. Verlangen we daar nog naar dat dat gaat gebeuren? Heeft dat verlangen en die hoop een plek in ons leven? Geeft die verlangen en die hoop, is dat een motor in ons leven om door te gaan? Ook al met welk lijden en met welke pijn we ook te maken krijgen. Geeft ons dat een drive om door te gaan, omdat we weten datgene wat er gaat komen. Hoe zwart onze dagen vandaag ook zijn, wij kijken uit naar het licht van het gaat komen. Hoeveel oorlog en ellende er ook is, wij kijken uit naar de vrede en gerechtigheid die de Heer Jezus gaat brengen. Hoe we ook te maken hebben met ziekte en pijn in ons lichaam vandaag, wij gaan verlost worden van dit lichaam. Wij hebben uitzicht gekregen. En weet u, eigenlijk gaat het nog veel verder dan alleen de verlossing voor ons. Het gaat verder dan de verlossing voor ons van ons lichaam. Paulus heeft het in dezelfde Romeinenbrief bijvoorbeeld over de aanneming van Israël. Die zal zijn als leven uit de doden. Als de Heer Jezus komt, hij zal gaan regeren als koning van Israël met recht en gerechtigheid. En het volk Israël zal alsnog dat kanaal van zegen voor de wereld worden. Dus niet alleen verlossing van ons lichaam, ook verlossing voor Israël. Maar ook de schepping zelf zal daadwerkelijk verlost worden. De schepping zal van de vloek bevrijd worden die er ligt sinds de zondeval. We kennen denk ik allemaal wel die profetie over de wolf en het lam die samen zullen weiden. Over de woestijn van Israël die zal bloeien als een roos. En zo zijn er nog veel meer profetieën over paradijselijke kenmerken van het Messiaanse Rijk waarin de Heer Jezus zal regeren. Ook de schepping zelf zal daadwerkelijk verlost en veranderd worden. Nou, om van al die dingen te leren, zullen we de profetieën moeten gaan bestuderen. Dus niet alleen een bestuderen om het maar droog te weten, dat we die kennis in ons hoofd hebben zitten van wat er gaat gebeuren. Nee, ik denk dat als we die profetieën lezen, dat het mag ons toen mag uitkijken en mag ons mag helpen om met volharding te verwachten. Misschien een wat oneerbiedig voorbeeld, maar weet u wat ik doe als ik een vakantieadres heb gepland, als ik een huisje heb geboekt ergens? Dan ga ik in de tijd daarna vaak opzoeken naar wat je daar allemaal in de buurt kan gaan doen. Hoe prachtig de natuur er is. Omdat ik dan al voorpret kan hebben over datgene wat gaat gebeuren. Nou, wij hebben iets wat daar vele malen bovenuit gaat. Wij kijken uit naar de heerlijkheid. En daar mogen we al naar onderzoeken hoe dat zal zijn. Om daar extra naar te gaan verlangen. Maar dit gedeelte doet nog meer dan ons alleen aanmoedigen om uit te kijken naar de toekomstige zegeningen. We hebben gezien dat de schepping zucht. We hebben gezien dat wij als Gods kinderen meezuchten met die schepping. Maar er is nog iemand die meezucht. En daarmee komen we bij het derde gedeelte van vanochtend. Die ander die zucht is de Geest. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Weet u, wij leven met onze tekortkomingen in een zinloze schepping. We kijken uit naar wat gaat komen, maar daar blijft het niet bij. God wil ons ook al vandaag met zijn geest te hulp komen. Het is niet alleen verwachting voor de toekomst. Onze verwachting komt ook vandaag al van hem. We hebben de eerstelingen van de geest gekregen. Gods geest zelf is inwonend gekomen bij ons. Weet u, de eerstelingen zijn in de Bijbel altijd de eerste opbrengst van de vrucht van het land. Het is het eerste gedeelte van een groter geheel. Nou, door de geest kunnen wij vandaag al Abba Vader roepen. Mogen wij God als onze Vader kennen. Maar straks zal het volledig geopenbaard worden dat we zijn kinderen zijn. Met de geest hebben wij eigenlijk al een voorproefje gekregen van dat wat gaat komen. Efeze noemt de geest zelfs ons onderpand. Een garantie dat de rest gaat volgen. Dat is wat een onderpand is. En die geest die kent enerzijds onze verzuchtingen, omdat die geest in ons woont en met ons meeleeft. Die weet met welk lijden te maken heeft. Maar anderzijds pleit de geest ook volledig naar de wil van God. De geest kan onze verzuchtingen van het lijden combineren met een volmaakt gebed naar de wil van God. Zo wil de geest voor ons pleiten. Dus in tegenstelling tot dat zinloze denken wat los is van God, hebben wij een verbinding met God door de geest. Sterker nog, te midden van deze zinloosheid wil God betekenis geven aan ons leven. Hij kan voor ons alles doen meewerken ten goede. Wat een belofte is dat! Maar ik kan me ook voorstellen dat die belofte vragen oproept. Is dan nu opeens alles wat er met ons gebeurt goed voor ons? Ook de dingen die misschien zo zinloos, zo moeilijk lijken? Nou, dit vers zegt niet dat alles wat ons overkomt goed is of een betekenis heeft. Nee, in de basis is deze huidige wereld onderworpen aan de zinloosheid. Ik ben zelf opgegroeid met de MBG-vertaling en die schrijft hier dat God alles doet meewerken ten goede. Dus wat er gebeurt hoeft in zichzelf niet goed te zijn. Maar God dwingt het als het ware om mee te werken. Hij dwingt het en hij past het in zijn plan. En het goede doel is ook niet dat alles hier fijn en prettig is voor ons. Nee, Gods doel is dat het past in zijn plan en dat het eeuwigheidswaarde krijgt. Om het heel praktisch te maken, als ons dingen overkomen, ernstige ziektes, ongevallen, nare gebeurtenissen, oorlogen, dan hoeven we niet gelijk te denken, waarom laat u dit toe, God? Nee, als gevolg van wat de mens heeft gedaan, hoort dat in de basis bij de schepping. Maar We mogen ons natuurlijk wel afvragen of God er iets mee wil zeggen of mee wil doen. Want dat kan wel degelijk. Maar dus niet alles wat ons overkomt is per definitie het gevolg van iets wat God wil met ons leven. Maar tegelijkertijd mogen we weten dat God het wil laten meewerken ten goede. Het werkt mee aan zijn grote plan waar wij ergens een plek in hebben. En wat dat goede geweest is, dat zullen we misschien op deze aarde nooit weten, maar zullen we in de eeuwigheid leren kennen. En dat is ook datgene waar we naar mogen uitkijken. Wij mogen met volharding verwachten. Dus ik zou u willen aanmoedigen, ga die profetieën bestuderen en laat het een verlangen in u aanwakkeren naar datgene wat gaat komen. En weet dat tot die tijd God weet wat ons overkomt. De geest zucht en met ons mee en pleit voor ons. En ik zei het al, ga vooral ook die tweede helft van Romeinen 8 lezen. Want die heeft er alles mee te maken. En daar lezen we ook dat er niet alleen de geest in ons is die voor ons pleit. Maar ook de Heer Jezus zelf die voor ons pleit aan de rechterhand van God. En niets kan ons scheiden van zijn liefde. Wat ons hier ons ook overkomt. Wat een positie hebben we gekregen, maar ook wat een uitzicht hebben we gekregen. Te midden van het lijden hebben wij een vergezicht. Mogen we zien wat er gaat gebeuren. En daar mogen we vanuit gaan leven. Met die hoop en die verwachting. Zoals we zo gewend zijn te zeggen. En met die woorden zou ik afsluiten die zo'n geweldig diepe lading hebben. Maranatha. Laten we daarnaar uitkijken. Maranatha. Kom spoedig, Heer Jezus. Amen. Ik wil voorstellen dat ik u nog voorga in gebed en dat we ook zo voor deze dingen danken. En tegelijkertijd ook bidden voor degenen die hier nog met moeite en pijn te maken hebben. Mag ik u voorgaan? Trouw God en Vader, Heer, we willen u loven en prijzen voor uw woord wat zo geweldig diep is en actueel voor ons vandaag. Heer, we kennen vandaag allemaal het lijden en de pijn. We hebben vanochtend al gedacht aan broeders en zusters die met medische problemen te maken hebben, met hun gezondheid. We hebben gedacht aan de situatie in Oekraïne, de oorlog daar. We hebben gedacht aan de mensen op straat in Antwerpen die zonder u leven. Heer, wat een pijn en wat een lijden is er. En zo zijn er ongetwijfeld ook nog, is er heel veel verdriet en pijn en lijden onder ons, wat we misschien niet hebben uitgesproken. Heer, wat misschien verborgen is. Heer, maar we willen u danken voor uw woord, waarin u zulke geweldige beloftes geeft. Heer, wat enerzijds de realiteit van deze wereld erkent. Heer, dat we moeten onderkennen dat er pijn en lijden is. Heer, maar dat u te midden van dat alles wel zulke geweldige beloftes heeft gegeven. In de eerste plaats dat wij mogen weten dat wij uw kinderen zijn. Dat wat ons hier ook overkomt, dat ons leven verborgen is met Christus in God. Dat u ons uw geest inwonend heeft gegeven. Heer, dat u daar ook precies weet wat er in ons omgaat. Heer, dat u meezucht met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met het lijden wat er hier gebeurt. Heer, dat als wij huilen om wat er gebeurt, Heer, dat we weten dat u meehuilt om de pijn en de verschrikkingen hier. Heer, dat u het lijden kent. Heer, dat u, Heer Jezus, zelf naar deze aarde bent gekomen en het lijden als mens ook heeft leren kennen. Heer, maar we willen u danken voor die belofte. En dat we ook mogen weten dat u met uw geest voor ons bidt en pleit. Dat u, Heer Jezus, zelf voor ons bidt. Aan de rechterhand, pleit aan de rechterhand van de Vader. Heer, dat wij voor vandaag onze verwachting op u mogen stellen. Dat daar niet meteen al ons pijn en lijden mee verdwenen is. Heer, maar dat we zo'n geweldige vertroosting hebben. Heer, dat we mogen weten dat u betekenis wil geven aan ons leven. Heer, dat u dingen in ons leven wil uitwerken die eeuwigheidswaarde hebben. Heer, en dat wij ook uitzicht hebben gekregen. Dat wij mogen uitkijken naar u, Heer Jezus, dat u terugkomt. Heer, dat we bij u mogen zijn. Heer, dat u ook onze lichamen wilt veranderen met alle pijn en moeite en ze gelijkvormig wilt maken. Heer, dat u ons een verheerlijk lichaam wil geven. Heer, dat we u mogen zien zoals u bent. Heer, en dat daarmee het pijn en het lijden over mag zijn. Heer, en we de heerlijkheid mogen ontvangen van u die u wilt geven. De vreugde, Heer, de blijdschap die daarmee gepaard gaat. Heer, dat onze zwartste dag hier in het niet zal vallen bij de heerlijkheid bij u. Heer, wat een uitzicht. Heer, daar willen we u voor danken en wilt u het zo het verlangen maar in ons bewerken. Heer, dat we echt dagelijks vanuit die verwachting mogen leven. Dat we mogen uitkijken naar wat u gaat doen. Heer, en dat dat ons leven mag bepalen. Heer, dat dat betekenis mag geven aan ons leven. Heer, dat we ook dat tot in ons het besef mag bewerken om in actie te komen vandaag, Heer. Heer, het belang en de noodzaak van het evangelie wat vandaag uitgaat. Heer, dat nog velen ook die genade mogen leren kennen. Heer, en zo willen we ook bidden voor ieder persoonlijk die vandaag met pijn en lijden te maken heeft. Heer, we denken daarbij aan onze broeders en zusters in Oekraïne. Heer, maar ik denk ook zo aan ieder in de gemeente hier die met ziekte, met lijden te maken heeft. Heer, wilt u ze ook zo nabij zijn en vertroosten. En ook geven dat deze woorden, deze verwachting, dit uitzicht en houvast mag geven vandaag. Heer, zo kijken we uit naar uw komst. En we willen u bidden, kom spoedig, Heer Jezus. Amen. Ik wil u danken dat ik zo vanochtend in uw midden mag zijn. En ik ga met deze woorden tot ziens zeggen. En ik hoop u gauw ook weer echt in levende lijven te mogen ontmoeten. God zegen.